als wij het God voormaals bevolen hen te besnijden, het welk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst de handen opgelegd en gezegend heeft, terwijl er nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk Gods en van zijn verbond doop en de ouders zullen gehouden zijn, hun kinderen het oppassen hiervan breder te onderwijzen. Opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. Laat ons bidden. O almachtige, eeuwige God, gij die naar uw streng oordeelde ongelovige en onboedvaardige wereld met een zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de doop beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadiglijk wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, op dat het met hem in zijn dood begraven wordt en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangen met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door denzelfde onze Heer Jezus Christus uw Zoon, die met u en een Heilige Geest, één God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek nu de ouders op te staan van hun zitplaats en mij op de volgende vragen met het ja-woord te willen antwoorden. Geliefd in de Heer Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. En dan moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat het dan openbaar worden dat gij al zo gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden, ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan alle ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen. Of je niet bekend dat zij in Christus de Heilige zijn, en daarom als lidmaten zijn de gemeente behoren gedoopt te nemen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijke geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekende, waarachtig en volkomene leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet gelooft en u voorneemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij vader en moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen of te doen en te helpen onderwijzen. Wat is er op uw antwoord?
Gij doopt u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen. Amen.
Laat ons bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmate van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met een heilige doop gezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door dezelfde uw lieve Zoon, dat gij dit gedoopte kind met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzaliglijk opgevoed wordt en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij aan dit kind en ons alle bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning, hoge priester, Christus Jezus, leven en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus, mitsgaders den Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heer onze God, wij danken u dat we hier mogen zijn. Getuigen mogen zijn dat gij kinderen die in deze donkere wereld met alle vragen en gevaren en dreigingen, dat gij uw hand uitstrekt over zulke kinderen en belooft dat gij in tijd en eeuwigheid voor zo'n kind wilt zorgen. Heer onze God, wij spreken van dingen die ver boven ons uitgaan. Een verbond dat ge met uw volk Israël hebt gemaakt en waar ge ook kinderen van ons uit onze gemeente bij wil toevoegen op de wondere wijze van uw genade. Heere, wij bidden u, wilt gij u ontfermen over dat kind? Wilt gij het behoeden en bewaren, omgeven met engelen, o Heere? Wilt gij uw engelen bevelen dat het kind beschermt en geleid wordt? Wilt gij in het bijzonder ook met de ouders zijn, die als wij alleen deze zijde van het leven zien en niet die andere kant van u, van uw koninkrijk, een onmogelijke, onuitvoerbare taak hebben gekregen? Maar heren, wij mogen, ook als wij niet zien, geloven dat die andere zijde van u er is. En wilt gij hen dat bevestigen en hen daarin helpen, vooral in de moeilijke ogenblikken. Maar wil ze steeds nabij zijn en uw troost en sterkte schenken. Heer onze God, wees met ons allen, open uw woord voor ons. Geef dat wij uw stem mogen horen en ons samen zijn heilig gaan verheffen tot u. Wees met de zieken, wil hen genezen. Wees met alle die het moeilijk hebben, met alle die lijden. En wees ook met ons in ons gehele leven, ook als wij vreugde kennen. Geef dat wij het alles mogen zien onder het licht, onder het aspect van de eeuwigheid. Heer onze God, zegen ons zo allen en geef ons met elkaar een gezegende dienst. Vergeef ons onze zonden en vernieuw ons leven. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. De schriftlezing voor hedenmorgen is uit het Evangelie naar Lucas, het tweede hoofdstuk, de versen 21 tot 24. Lucas 2, de versen 21 tot 24. We lezen het woord Gods nu al dus. En als 8 dagen vervuld waren, en dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van den engel, eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen haar reiniging vervuld waren, naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, opdat zij hem den Heere voorstelden. Gelijk geschreven is in de wet des Heere, al wat mannelijk is, dat de moeder opent, zal den Heere heilig genaamd worden. En opdat zij offeranden gaven naar hetgeen in de wet des Heere gezegd is, een paar tortelduiven of 2 jonge duiven. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja. Laat ons nu zingen van gezang 21.
De tekst
voor hedenmorgen is het 21ste en 22ste vers van Lucas 2. Lucas 2, vers 21 en 22, we lezen het woord Gods aldus. En als 8 dagen vervuld waren dat men het kindeke besnijden zou, zo werd zijn naam genaamd Jezus, welke genaamd was van een engel eer hij in het lichaam ontvangen was. En als de dagen haar reiniging vervuld waren naar de wet van Mozes, brachten zij hem te Jeruzalem, omdat zij hem den Heere voorstelden. Tot zover. Gemeente des Heren, we hebben een stuk met elkaar gelezen dat ons laat zien dat Maria en Jozef met de Heer Jezus hebben gehandeld naar de wet. En het is altijd een ontzaglijk moeilijk probleem in de christelijke gemeente, hoe nu eigenlijk de verhouding ligt van het leven dat wij mogen leiden door de bevrijding die ons de Heer Jezus geschonken heeft en de wet God. Het is namelijk zo dat een bepaalde delen van die wet voor ons van buitengewoon groot belang dagelijks zijn. Ik denk alleen al aan de grond van alle ethiek, van alle zedelijkheid van ons leven. Het teken van het bevrijde leven, en dat is de 10 geboden. Die samengevat wordt in de liefde tot God en de liefde tot de naaste. Maar er zijn in de wet vele zogenaamde ceremoniële dingen die in de christelijke gemeente niet meer uitgevoerd worden. En nu heeft men daar van ouds op geantwoord dat de christelijke gemeente dat niet meer doet, niet omdat het onbelangrijk zou zijn, niet omdat het overbodig zou zijn, maar om een andere reden, en daar komt een woord naar voren dat we dikwijls gebruiken, terwijl we het toch misschien eigenlijk niet zo goed begrijpen, dat is omdat die geboden vervuld zijn. Vervuld. Wat is het woord vervullen? In het woord vervullen steekt het woord volheid. Waarvoor zijn die geboden aan het volk van Israël opgelegd? Die geboden zijn opgelegd aan het volk, omdat dit volk door God van de volkeren der wereld is uitverkoren met het grote doel om zijn eer, zijn heerlijkheid in de wereld, in de gevallen wereld, op te richten. En die eer van God wordt opgericht waar het volk gebruikt wordt om de verlosser der wereld voor te brengen. En het is niet zo dat die verhouding van de verlosser en zijn volk ophoudt bij zijn geboorte. Want het is duidelijk in de titel die hij draagt. Hij wordt namelijk genoemd Jezus Christus. En Christus is, naar u weet, een vertaling van het Arameese, Hebreeuwse, Messias, Mashiach in het Hebreeuws. Dat betekent gezalfde. En wat is een gezalfde? Wij zouden kunnen zeggen, het heeft een betekenis, een koningstitel. Het is de koningstitel. En een koning heeft een volk. Nu, als wij het woord Christus uitspreken, dan drukken we daar gelijk mee uit de nauwe verbinding van de Heer Jezus en zijn volk. Dat wordt meestal vergeten, maar je moet soms in alle eenvoud die dingen nog eens zo stellen. De dingen zijn altijd veel eenvoudiger dan ze lijken. We maken ze dikwijls zo weinig eenvoudig. Maar als je tot de eenvoud terugkomt, dan is juist die eenvoud dikwijls zo verwonderlijk. Nu, het volk is geroepen om eigenlijk tot één ding, om volk te zijn van die koning en om die koning voor te brengen. En nu is alle opdrachten die de Heere God zijn volk gegeven heeft, die hele ceremoniële wet, is eigenlijk niets anders dan een uitdrukking van de verbinding van dat volk met de Heer Jezus. Er loopt een raadsel door de geschiedenis. En dat is de kwestie van de openlijke en bewuste erkenning. Maar er is door de eeuwen heen een andere erkenning geweest, die misschien veel meer was dan de bewuste. En dat is de erkenning in het letterlijk opvolgen van die ceremoniële wet. En er komen allerlei dingen in voor, te veel om op te sommen. Maar het heeft alles te maken met een voorbereiding, met een uitdrukken van wat in alle volheid en klaarheid geschiet in het leven van de Heer Jezus. En dan zult u vragen, waarom moet de Heer Jezus zich nu aan deze wetten onderwerpen? Staat de Heer dan niet boven? Hij moet zich er onderwerpen om ze te bevestigen, om al die eeuwen waarin het gebeurd is zin te geven, want hij verbindt zich daarmee door hetzelfde over zich te laten komen, door in dezelfde gehoorzaamheid te staan, maar in een volstrekte zuiverheid en in een volmaaktheid. Daarin ligt de vervulling. Eigenlijk liggen in al deze ceremonieën ligt een innige verbinding van volk en Messias. En het volk heeft het niet volmaakt kunnen uitvoeren, heeft wel naar die nauwgezetheid gestreefd, maar de Heer Jezus, die heeft het in alle volmaaktheid gedaan. Dan moeten we in de eerste plaats eens opletten wat het dan toch eigenlijk inhoudt. Het zijn natuurlijk niet willekeurige dingen die hier gebeuren. Het zijn zeer bijzondere dingen. Er wordt ons in de eerste plaats verteld dat na de geboorte Maria gehoorzaam was en 8 dagen voor dat zij haar kind na de geboorte. Wat daarin staat, daar heeft men, daarin gaat de nieuwe week in, is een lijden dat gevolg is van de zonde. Zo geconcentreerd was en op zich genomen is. En nu is die 8 dagen van Maria, waarin de Joodse vrouw na de geboorte zich innige verbinding, en het is allemaal niet naar het bewustzijn van ons, maar het is een innige verbinding, is als het ware, ik kan er geen beter woord vinden, het lichaam en ziel verbonden zijn, ver boven het bewustzijn uitgaan, en die in een handeling, in een bepaald leven, in een ceremonieel leven uitgedrukt kunnen worden. Ach, broeders en zusters, we hebben eigenlijk veel te weinig formaliteiten. Stijl kunnen dikwijls veel meer uitdrukken dan klaargemaakte gedachten. De mensen praten zoveel. Na en voor zijn geven het niet hoe men elkaar daarin moet bejegenen. Het zijn maar de dingen die er maar in waren de handeling ook van een ethische handeling, ook van iets wat wij goed noemen, een goede daad, van liefde, die verbindt een vastgesteld. Nu, dat geldt voor al die handelingen, zo die vrouw die daar in de afzondering was, is verbonden met dat diepste geheimnis van die lijdensweek. En wat is die lijdensweek? Daarin is alles wat ooit gebeurd is, alles wat ooit gezondigd is, alles wat ooit aan lijden aanwezig is geweest, al het verschrikkelijke, het is tot Jezus gekomen. En het goede wat geweest is, en dat in de tot Jezus gekomen, en de bedoeling van zijn lijden is dat het boze overwonnen wordt en uitgebannen wordt, zelfs in het verleden, en dat het goede bewaard en bevestigd wordt. Ach, we hebben er op de nieuwjaarsdag uitgebreid over deze dingen gesproken. Daar ga ik nu niet. Even aan al dat wachten, aan al die voorbereiding van al die vrouwen door de eeuwen heen. En dan wordt het kind besneden. Een kind. Waarom moest Jezus dan besneden worden? Wat is eigenlijk besnijdenis? Ja, men heeft daar ook in de loop van de eeuwen zoveel over gezegd. Er zijn natuurlijk, het is een gewoonte die bij allerlei volken voorkomt. Maar gaat het niet om het algemeen. Het gaat om de bijzondere betekenis van besnijdenis in Israël. Over een fantaseer. Dingen over. Men heeft ervan gezegd. In besnijdenis wordt aangegeven dat de natuurdrang niet onbreideld zo kan hebben. Zijn die het natuurlijke verheft in de cultuur en in de cultus van de godsverering. En dat is heel merkwaardig. Eigenlijk doet alle cultuur dat. De mens aanvaardt zijn eigen bestaan, ook zijn lichaam niet. zoals hij het aantreft. Dat doen de dieren wel. Maar het typische van mensen is dat het de gegevenheid van zijn lichaam, van zijn zijn en van zijn omgeving niet zomaar aanvaardt. Vandaar pleegt hij landbouw. Hij gaat de bodem bewerken. Maar hij kleedt zich. Hij doet iets aan zijn lichaam. Er zijn volken die zich tatoeëren, die zich de tanden afveilen. Het heeft allemaal een betekenis van het is niet zoals het moet zijn. Het moet verheven worden. Boven de natuur uit. En dat wordt ook uitgedrukt in de besnijdenis. Dat is één kant ervan. Maar het gaat verder. Als ik denk bijvoorbeeld aan dat verhaal van Mozes die op weg is naar de oase in de woestijn. En de Heere komt hem tegen en zoekt hem te doden. Die ontzaglijke angst waarin God op hem afkomt. Zelfs op die verheven Mozes is daar dat zwakke vrouwtje Zipporah, zijn vrouw, de dochter van de priester, die de heilige handeling pleegt en de zonen van Mozes besnijdt en Mozes aanraakt met het bloed en zegt, gij zijt mij een bloedbruidegom. Het onderwerp waarover ik wel me is een keer lang geleden met u heb gesproken, wat ik nu ook niet uitwerk, maar hier komen we en naartoe, wat is eigenlijk die besnijdenis voor betekenis heeft. Ja, wat is het dan toch eigenlijk? Ja, ik kan het eenvoudig zo zeggen. De mens die voor God staat, voor de verheven heilige God, de zondige mens, die kan niet leven voor God, die is voor Gods heerlijkheid een verlorene. Hij moet sterven. En dat moet hij erkennen. En er zijn volkeren geweest die dat zo diep gevoeld hebben dat ze dit uit hebben gedrukt in de mensenoffers. Mensenoffers zijn gruwelijk. Verschrikkelijk. Ze vinden plaatsvervangend plaats. Het is namelijk zo dat ieder weet dat hij voor God moet sterven. En hoe geeft hij een vervanging? Dat vindt men over het hele rond der aarde, de mensenoffers. En men heeft toen geprobeerd om het mensenoffer iets milder voor te stellen. En dat gebeurt ook op de volgende manier. Dat men degene die men offerde niet meer doden, maar dat men een, om het nu maar zo uit te drukken, castreerde. Weet allemaal wat de castratie is, de ontmanning. Daarmee werd uitgedrukt dat zo iemand eigenlijk gedood was. Een ontmand mens is eigenlijk onder de levende een dode. Hij gaat rond, hij is er nog. Maar er ligt iets tragisch over. We zouden over het hele bestaan van de eunuch kunnen spreken, zoals de kamerling uit Moreland, waar we ook wel eens over hebben gesproken. Die kamerling, die een eunuch was, een gecastreerde, een ontmande, en die toch de Heer Jezus heeft gevonden, daarover spreek ik nu ook niet, ik duid het alleen maar aan. Maar eigenlijk is het de castratie, de ontmanning, is eigenlijk een vorm van doden. Het is een erkenning, wij moeten sterven en nu is er een plaatsvervangend offer. En men heeft dat ook doorgevoerd. Eigenlijk gaat het ook zo ver. En in de Rooms-Katholieke Kerk leeft deze gedachte in veel opzichten ook in de priester die het celibaat heeft. Ongehuwde staat. Men moet goed weten, diepzinnig wijsgeer heeft eens gezegd dat iedere priester een mensoffer is. Vandaar dat mensen natuurlijk zo'n behoefte daaraan hebben. Ik zag het in verschillende gezinnen waar één het moest zijn. Men heeft het gevoeld, in de plaats van ons gaat hij. Maar in Israël was het anders. Het gaat om de erkenning dat een mens voor Gods aangezicht moet sterven. En er is een vervanging, een mensenoffer. En u vinden in Israël het volgende. De castratie, de ontmanning is het teken van het mensenoffer. Maar in Israël weet men dat het mensenoffer niet nodig is. Dat ligt in de grondslag van heel Israëls geloof. En dat is die geschiedenis van Abraham. Abraham hoort een stem vanuit de goddelijke wereld. Neem uw zoon, uw enige die je lief hebt, en offer hem op een van de bergen die ik u wijzen zal. God, goddelijke wereld. En wat gebeurt er dan? Dan gaat Abraham gaat de berg op en het hout laat hij het kind dragen. Hij is zelf oud om het te dragen. En op de houtmeid wordt het kind gelegd. En Abraham heft het mes op om zijn zoon te slachten. En dan komt er een engel des Heren. Die zegt, strek uw hand aan de jongen niet uit. Daar heeft u het kinderoffer. Het offer van eerstgeborene wordt afgewezen door de Heere God zelf. Al die volkeren pleegden kinderoffers. Wat gebeurt er in Israël? Het mag niet doorgaan. Als teken daarvan is een ram in de struiken die geofferd wordt. De Heere zal zelf in een offerlam voorzien. Het gaat om twee dingen. Om de bereidheid. Om de erkenning. Ik moet sterven. En als mijn zoon sterft, is het veel en veel erger voor mij dan dat ik het zelf moet doen. Want ik ben een oud man. Zegt Abraham. Maar de zoon is de toekomst. Dat betekent dat je hele geslacht, dat dat eigenlijk zondig en verdoemelijk wordt erkend. En God zegt, nee, ik maak het goed. Het offer moet gebracht worden, maar ik zal u zelf het offer geven. En als teken, en nu gaat het erom, erkenning. Dat men zondig is, dat men zou moeten sterven, dat er een offer gebracht moet worden, wordt er in Israël in de besnijdenis niet een castratie, een ontmanning uitgevoerd, maar wordt er een schijncastratie uitgevoerd. Een schijncastratie, een schijnontmanning die het leven laat, ongerept, maar die alleen beleidt, wij zouden moeten sterven, maar God heeft zichzelf een offerlam voorzien. Die gedachte leeft, ach, wat is bewust. Mensen vragen altijd, hebben ze dat nou bewust gedacht? Maar dan moet u goed weten wat er met bewust bedoeld wordt. Dat betekent dat miserige kleine bewustzijnsleven waar wij, gemiddelde Europeanen, westerlingen van de 20e eeuw aan toe zijn. Nou ja, zo hebben ze het natuurlijk niet gezien. Dat noemen we bewust. Maar ze hebben het veel en veel dieper, hebben ze het gevoeld. En nu staat hier dat de Heer Jezus, de Zoon van God, die uit de maagd Maria geboren is, die geen menselijke vader had, die verwekt is door de Heilige Geest, die de heerlijkheid Gods in de hemel was, die naar de aarde komt, die onderwerpt zich aan die besnijdenis. Waarom? Om zich te verbinden met dat hele volk en daarmee al die schijnoffers te verbinden met zichzelf, op zich te nemen, reden te geven dat het niet werkelijk moest zijn, maar dat het slechts in schijn was, als een erkenning en een belijdenis, heeft Jezus zich hieraan onderworpen, om straks aan Golgotha's kruis het grote offer te brengen, waardoor al die mensen door de geslachten heen niet geofferd hoefden te worden, maar slechts de erkenning in hun vlees droegen: ik moet geofferd worden. Maar het gaat niet door, omdat God heeft zichzelf in een offerlam voorzien. Dat wordt hier uitgesproken in de verbinding waardoor Jezus het ondergaat na de 8 dagen. En dan zien we, gemeente, dat hiermee een moeilijkheid ligt voor ons. Waarom hebben wij in de christelijke gemeente die erkenning niet? Waarom komt de besnijdenis bij ons niet voor, maar worden kinderen gedoopt? Dat is een moeilijk punt. Sommige mensen zeggen omdat het nu eigenlijk voorbij is. Waarom gaat het in Israël dan wel door? Men heeft in de oud-christelijke kerk, vooral in de oud-christelijke gemeente, daar een ontzaglijke moeilijke strijd over gevoerd. Er waren mensen zoals Petrus en Jacobus die eerder neigden toe om de besnijdenis te laten doorgaan. Paulus heeft zich er erg tegen verzet. Waarom? Omdat Paulus het onderscheid heeft gezien dat niet alle mensen gelijke opdrachten krijgen. Israël heeft een bijzonder zware opdracht gekregen. In Israël wordt de verbinding en de erkenning van geofferd te moeten worden. En de erkenning dat het grote offer in de Messias gebracht wordt, is daar niet een vrijblijvende zaak. Je hoort erbij. En dat is een teken in het vlees. En dat kan nooit ongedaan gemaakt worden. Dat is nogal een verplichting. En er zijn heel wat Joden die ook in Wereldoorlog 2 hun leven aan die, dat ze omgekomen zijn, min of meer te danken hebben aan dat ze besneden waren, waardoor ze herkend konden worden. Dat zijn vreselijke dingen. Als wij gedoopt zijn, dan moet je wel helderziend zijn om het aan iemands voorhoofd te zien. Wij kunnen onze doop kunnen ontkennen. Israël, Jood, kan het niet ontkennen. Het is in zijn vlees. Het snijdt in het vlees. Dat is een bijzondere verkiezing. Maar een verkiezing betekent altijd een bijzondere zwaar lot. Zoals oorspronkelijk het onderscheid onder de mensen ook zo was. Er is een tijd geweest dat men in adel een voorrecht heeft gezien. Adel die zich bevoorrecht acht, is geen adel. De oudste adel wist dat adel alleen een verplichting was. En zo geldt het ook hier in Israël. Het is een adeldom van de verkiezing, maar het is zwaar. En Paulus heeft gezien dat niet alle mensen dit zware lot hoeven te dragen. Kunnen wel hetzelfde dragen. De doop is ook een teken van sterven. Wat we zo even hier hebben meegemaakt, dat is dat het kindje eigenlijk symbolisch gestorven is. In het water van de dood is ingegaan om met Christus opgewekt te worden tot een nieuw leven. Het drukt hetzelfde uit. Het kindje moest ook sterven, was ook schuldig en is opgewekt. Maar het is een andere vorm. En doordat Christus het heeft gedaan, hoeven onze kinderen dat zware niet opgelegd te krijgen. Daarmee is niet gezegd dat het in Israël zonder meer afgeschaft behoeft te zijn, dat is een moeilijke kwestie. Dat het nog doorgaat, de besnijdenis, drukt een andere verbinding met Jezus uit dan de onze. Het is ook een verbinding. En dat geheim kent God hoe dat is. Wij hebben een andere weg gekregen. Een weg die hetzelfde uitdrukt. Maar ik zou haast zeggen, we zijn iets meer gespaard. Waarom? Ja, misschien zijn we daar ook, omdat we wat meer gespaard zijn, wat minder verheven door. Ik weet het niet, ik sta er maar wat over te stamelen. Ja, het zijn geen makkelijke dingen, gemeente. Je zult zeggen, wat haalt die man toch allemaal overhoop. Maar dat doe ik niet. Ik heb hier een eenvoudige aanstelling. En dat is dat ik u het woord Gods moet verkondigen. En dan kan ik natuurlijk wel zo'n voorzichtige, laffe weg volgen. Door zo'n klein stukje van de Bijbel te behandelen. Wat u al lang weet, en dat is mooi. Maar is zoveel meer. En ik zou zo ondankbaar zijn als ik u dat alles onthield. En het zijn toch dingen die een gelovig mens in zijn eigen geloofsleven kan meemaken. Nu zie je het, Jezus heeft zich daarmee verbonden. Maar Jezus moet echt sterven. Jezus is het grote offer. Waarom? Ach, gemeente, wat is offer? Offer is die grote verandering die moet plaatsvinden, dat wat veroordeeld is goed gemaakt wordt en dat het goede bewaart. En daarvoor moeten we de dood heen gaan om daarin op te staan. Want de dood geeft de vernieuwing. En de dood kan in een niets eindigen. Maar door Gods genade is de dood een reiniging. En daaruit verheft zich de opgestane. Nu, maar de opgestane moest zich verbinden met de zonde der wereld. Hij is tot zonde gemaakt en nu gaat het verder in deze handelingen. Eerst is er die 8 dagen, dan verbindt Maria zich met de lijdensweek. En dan volgen er nog 33 dagen van de reiniging. En dan moet het kind naar de tempel gebracht worden. De eerstgeborene moet naar de tempel gebracht worden. Dat is ook zoiets wonderlijks. Dat wijst op de oorspronkelijk offer van de eerstgeborene. Het hoeft niet meer. Want Gods enige geborene wordt geofferd. Daarom mag het kind voorgesteld worden in de tempel. Jezus moet ook voorgesteld worden om zich te verbinden met al diegenen die niet geofferd zijn en die voorgesteld zijn in de tempel door de eeuwen heen. Maar nu die 33 dagen waarin die vrouw nog gereinigd moet worden om dan eindelijk het heiligdom te moeten binnentreden. 33 dagen. U voelt wel eens natuurlijk niet toevallig. De Heer Jezus is 33 jaar deze wereld in het vlees geweest. 33 jaar. Nu, die 33 jaar moet doorgemaakt worden. Daar moet de vrouw mee verbonden zijn voor ze de tempel ingaat. Iedere dag is een verbinding met een jaar in het leven van de Heer Jezus, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Zo is de Joodse moeder verbonden met dit hele leven. Of ze het weet of niet weet, dat is helemaal niet zo belangrijk. Het gaat erom dat ze het doet. Het gaat niet in de eerste plaats om wat je voor bewustzijn hebt, maar het gaat om je daden. Het gaat om je handelen. Dat is het vreemde wat we steeds weer in de Bijbel tegenkomen. En aan het einde wordt de Heer Jezus daar voorgesteld in de tempel. Dat betekent dat hij zich verbonden heeft met al diegenen die in de tempel zijn gebracht op die wijze. Maar het geeft hem ook zijn opdracht. Opdracht dat die tempel straks afgebroken zal worden en hij hem na 3 dagen zal opbouwen. Gemeente, in die tempel ontmoet Maria, Simeon en Anna. En ze geven alle hun spreuken en herkennen de geboren Messias. Die geboren Messias vervult de betekenis van de tempel, verbindt zich met alle voorbereiding. En nu, gemeente, wij als gemeente van Christus mogen delen in al dat goed. Nu is het niet zo dat ook in ons leven niet in ons een teken kan zijn van een innige verbinding. Maar zelfs ons lijden is nooit het lijden dat ons toekomt. Het is hooguit een stukje waardoor we helder zien kunnen worden en iets kunnen zien van wat Jezus voor ons heeft gedaan. En onze vreugde, het is nooit de volle vreugde. Het is altijd een afglans van de kracht der opstanding en van de heerlijkheid van het Koninkrijk Gods. Wat wil dat nou allemaal zeggen vanmorgen? Ach, u voelt het wel. In het stukwerk van de ceremonieën, in het stukwerk wat we hier aan sacramenten op deze wereld kennen, in het stukwerk van onze gehoorzaamheid in dit leven, wat dankbaarheid is aan de verlossing, komt iets uit. Dat we niet alleen zijn, dat wij verbonden zijn met hem die voor ons is gestorven en die ook is opgestaan. In die vreugde kunnen wij verder, in die kracht. En ook deze ouders die hun kind in de kerk hebben gebracht, hebben het verbonden zien worden door die doophandeling. En het gaat maar om één ding, broeders en zusters, dat we verbonden zijn met de Heer Jezus en met de Hemelse Vader en de Heilige Geest ons leven, hoe langer hoe meer, vervult. Gelijkvormig maakt aan het zijne. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. Dan zingen wij nu met elkaar van Psalm 98, het tweede vers. Psalm 98, het tweede vers. ontvangt nu de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods, de gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.